De leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
Ik ben Geert Matthijs. Ik geef les aan de Artevelde Hogeschool, opleiding Sociaal Werk. En daar volg ik specifiek alle thema's op die zo te maken hebben met migratie, integratie en aanverwant. En vandaag denkt de leraar over leerlingen zonder wettig verblijf.
Hoe denkt de leraar over leerlingen zonder wettig verblijf? Dankzij TeacherTap, een gratis app die elke dag de kans geeft om 3 meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten we hoe de leraar denkt over leerlingen zonder wettig verblijf. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Geert, welkom in de podcast. We praten vandaag over leerlingen zonder verblijfsvergunning of leerlingen zonder wettig verblijf. We hadden het voor de podcast eigenlijk al eventjes over die terminologie. Ik vroeg van wat is nu de juiste naamgeving of juiste formulering. Want je kan eigenlijk heel synoniemen bedenken daarvoor.
Ja, dus leerlingen zonder wettig verblijf, het woord zegt het zelf al een beetje, gaat over leerlingen die er meestal verblijven met de ouders, die eigenlijk geen wettige toelating meer hebben om op het grondgebied te verblijven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alle niet-Belgen die hier willen verblijven, die moeten eigenlijk stappen in hun verblijfsprocedure. Je hebt heel veel verblijfsprocedures, een bekende verblijfsprocedure is wat men noemt de asielprocedure of het verzoek om internationale bescherming. Maar je hebt er uiteraard nog veel meer. Maar de voorwaarden om dat verblijfstatuut te bekomen, die zijn niet altijd gemakkelijk. Wat maakt dat sommige mensen eigenlijk na het indienen van een verblijfsaanvraag eigenlijk een negatieve beslissing krijgen. En dat worden dan mensen zonder wettig verblijf. Dus eigenlijk gaat dat over het feit, mensen zijn administratief niet in orde met het verblijfsrecht, maar dat heeft op zich niets te maken met criminaliteit of met andere zaken.
Ja, het woordje illegalen valt dan soms ook wel eens, of sans papiers.
Inderdaad, illegalen is een woord dat heel criminaliserend klinkt, zelfs eigenlijk ontmenselijkend. Dus dat willen we echt wel gebruiken. Niet gebruiken, excuseer. Ja. En sans papiers, mensen zonder papieren, persoonlijk houd ik daar ook niet van, omdat die mensen vaak gigantisch veel papieren hebben. Die hebben vaak schoendozen vol met allerlei documenten om toch maar te kunnen aantonen dat ze hier geleefd hebben en gaan zo maar door. Maar het zijn natuurlijk niet de juiste documenten die eigenlijk toelaten om hier wettig te kunnen verblijven. Dus vandaar sans papiers, persoonlijk hou ik er ook niet van.
Maar dus even voor de duidelijkheid, het gaat hier dus, als we zeggen over mensen zonder wettig verblijf, dan gaat het dus over mensen die de asielprocedure bijvoorbeeld hebben doorlopen, geweigerd zijn en dan in het land blijven.
Ja.
Maar dus mensen die in de asielprocedure zitten, die komen toe hier in België, vluchtelingen, die starten de asielprocedure, daar hebben we het niet over.
Nee, want de mensen die een asielprocedure opstarten, en de officiële term is een verzoek om internationale bescherming, dat zijn mensen die wettig op het grondgebied verblijven. Zolang dat onderzoek duurt, is men wettig op het grondgebied. Dus daar gaat het niet over. Maar misschien ook wel belangrijk dat we ook niet denken van dat elke persoon zonder wettig verblijf een afgewezen asielzoeker is. Dat kan zo zijn, maar dat kunnen evenzeer mensen zijn met een nationaliteit van de Europese Unie. Dat kan zelfs een Fransman zijn, een Nederlander, die eigenlijk niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden om hier langdurig te mogen verblijven. Dat is iets wat we vaak vergeten.
Ja, want inderdaad, ik denk dan meteen aan vluchtelingen uit Afrika of uit oorlogsgebieden, Afghanistan, dat soort landen, waar je denkt van, dat zijn vluchtelingen die komen hier een beter leven zoeken, waar ook heel veel over te doen is, politiek gezien ook, politiek geladen ook, migratie, dat soort, en die worden dan geweigerd en die blijven dan toch in het land, omdat ze ook vaak niet terug kunnen, dat soort dingen. Ja. Daar denk ik dan. Maar eigenlijk is dat één,
je zou kunnen zeggen, dit is een belangrijke groep binnen de totale groep van mensen zonder wettig verblijf. Allee, belangrijk in de betekenis van aantallen. Maar het kan niet evenzeer gaan om mensen van buiten de Europese Unie die ooit een toelating hebben gekregen om hier te mogen studeren. En dan zegt dat soort wetgeving ook, na de studies stopt het verblijfsrecht. Dus het gebeurt wel vaak dat mensen die afkomstig zijn, of dat nu Amerika is of Congo of Tanzania, maakt niet uit. Men krijgt een toelating om hier te verblijven in het kader van studies. Maar die toelating stopt ook na die studies. Of als je te veel faalt tijdens uw studies, te weinig studievoortgang, kan dat eigenlijk ook wel leiden tot een stopzetting van het verblijfsrecht. Dus dat profiel van die mensen is eigenlijk gigantisch. Jong, oud, het kan zijn dat ze hier 3 weken zonder wettig verblijf zijn, maar evenzeer zijn hier families met kinderen of alleenstaanden die hier al 20 jaar verblijven zonder wettig verblijf.
Ja, want op zich zou het zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld een welgesteld Amerikaans gezin een werkvisum krijgt om hier in België aan de slag te gaan. Opeens wordt die man ontslagen, de werkvisum vervalt en ja, die heel zijn leven is hier. Dus die denkt, ja, ik wil eigenlijk niet terug. Kinderen gaan hier misschien naar school. Dus die blijft toch. Dat is ook iemand
ook
zonder wettig verblijf.
Dat kan een persoon zonder wettig verblijf zijn. Ja.
Is die nuance, denk je, want we gaan het hebben over de resultaten van TeacherTap. Respondenten hebben zich aangegeven van, hebben ze leerlingen met zonder wettig verblijf in hun klas, hoe moet je ermee omgaan enzovoort. Die nuance van, het gaat hier eigenlijk over mensen die geweigerd zijn, of die een boodschap hebben, die een procedure hebben gestart of geprobeerd hebben, maar geweigerd zijn. Die nuance, denk je dat die duidelijk is bij de respondenten? Of wordt bijvoorbeeld ook iemand, een vluchteling die hier toekomt en die asiel aanvraagt, ook gezien als iemand zonder wettig verblijf in de publieke opinie of naar de mening van hoe dat wij er soms naar kijken?
Ja, ik heb het gevoel dat veel van die begrippen allemaal een beetje door elkaar gehaspeld worden. Hè. Dus daar ben ik wel van overtuigd. En ja, een correct, zuiver taalgebruik om bepaalde groepen te benoemen is eigenlijk wel enorm belangrijk, denk ik. Hè. Want anders wordt er gepraat over bepaalde fenomenen, ja, die eigenlijk niet... vaak klopt het niet altijd. Gewoon omdat men onwettige verblijvers verward met de mensen die het statuut hebben van vluchteling of de arbeidsmigrant. Voor de buitenwereld, tuurlijk, het zijn allemaal mensen die gemigreerd zijn. Uiteraard, dat is gemeenschappelijk, maar het zit daar enorm veel verschillen uiteraard. Ja.
Want ook, zo'n asielprocedure bijvoorbeeld, kan heel lang duren, kan jaren aanslepen. Net zoals een iemand zonder wettig verblijf ook jarenlang nog kan blijven, vooraleer dat er eigenlijk echt gevolgen zijn. Dus die twee hebben ook wel wat gelijkenissen in de zin van het gaat gepaard met onzekerheid, gaat gepaard met onduidelijkheid, maar ook vaak met geen gevolgen, op juridisch vlak dan. Het is niet dat er, als je een weigering krijgt, de dag daarna een politieagent aan je deur staat die jou meeneemt naar een vliegtuig en jou daarop zet. Dus daar zitten wel wat gelijkenissen tussen, denk ik dan.
Ja, maar toch ook gigantisch veel verschillen. Hè. In die zin, iemand die in een asielprocedure zit, hè, normaal gezien, hè, in een ideale wereld, hè, of toch conform de wet, moeten zij recht hebben op materiële opvang in collectieve opvangcentra. Hè. Maar we kennen de actualiteitsverhalen dat vaak voor alleenstaande mannen geen opvangplaats in de praktijk wordt voorzien. Hè. Maar uiteraard, hè, voor die mensen is er wel een vorm van stress, onzekerheid. Zal ik hier mogen blijven? Maar zolang de procedure duurt, verblijven ze wettig op het grondgebied. En ze hebben zelfs na verloop van tijd, na een viertal maanden, ook het recht om te mogen werken, bijvoorbeeld. Maar het grote verschil bij mensen zonder wettig verblijf is dat die rechtspositie, om het zo te noemen, is eigenlijk veel zwakker. Je zou kunnen zeggen, die hebben eigenlijk de zwakste rechtspositie in de samenleving. Wat bedoel ik daarmee? Als persoon zonder wettig verblijf heb je geen recht om te mogen werken. Je mag uiteraard ook niet deelnemen aan verkiezingen. Je hebt geen recht op een mutualiteit. En ga zo maar door. Ja. Bijna op alle levensdomeinen, zou je kunnen zeggen, zijn er eigenlijk administratief-juridische belemmeringen die maken dat je ook wel heel kwetsbaar bent voor uitbuiting. Hè? Want officieel mag je niet werken, maar je hebt zeker ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Stel dat je toch een lange tijd officieel zou gewerkt hebben, wat nog kan vanuit een periode van legaal verblijf. Maar je hebt bijvoorbeeld ook geen recht op een leefloon. Dus alle sociale instrumenten die er in de samenleving bestaan om, zeg maar iets, wonen toegankelijk te maken of onderwijs betaalbaar te maken, eigenlijk is dat allemaal niet van toepassing op hen.
Mogen ze een huis kopen of een huis huren?
Zij mogen een huis huren, want bestaan er soms een beetje misverstanden rond. Ik bedoel daarmee, veel sociaal professionals, of dat dan nu leerkrachten zijn of zelfs ook vrijwilligers, soms leeft nog het idee van, mogen wij die mensen wel ondersteunen of helpen? Nu, de wet is daar duidelijk over. Mensen zonder wettig verblijf ondersteunen, onder welke vorm dan ook, zolang dat gebeurt vanuit de humanitaire overwegingen, is dat absoluut niet strafbaar. En dat is eigenlijk een bepaling die niet altijd geweten is. Soms wordt er toch gezegd van, jij helpt die mensen, je geeft die onderdak. Je weet toch dat dat niet mag. Dat is eigenlijk een heel selectieve lezing van de wetgeving. Een onvolledige lezing. Helpen uit humanitaire overwegingen is absoluut geen strafbaar feit. Gelukkig maar.
Dus als eigenaar van bijvoorbeeld een appartementcomplex of gewoon als je een groot huis hebt en je zegt van ik ga een gezin zonder wettig verblijf in huis nemen om hen een dak boven hun hoofd te geven, dat is op zich perfect binnen de wet, omdat je die humanitair helpt.
Ja, juridisch kan het dus perfect. Uiteraard kan ik me al voorstellen, voor iemand die een huis verhuurt, mensen zonder wettig verblijf zullen doorgaans geen vast inkomen hebben. Laat staan dat ze het kunnen bewijzen aan de hand van arbeidscontracten. Soms uit overlevingsstrategie zullen sommigen wel aan het werk zijn, maar die hebben dan geen keuze. Dat zal altijd niet aangegeven arbeid zijn, omdat officieel werken eigenlijk niet mogelijk is. Ja. Dus vandaar, een huis huren, het is natuurlijk niet gemakkelijk. Omdat je eigenlijk een eigenaar moet van overtuigen van het feit, ik heb toch een duurzaam inkomen, maar eigenlijk kan ik het niet bewijzen.
Ja.
En dat maakt dat ze dan toch wel vaker in de handen komen van huisjesmelkers, waarbij ze soms toch nog heel veel geld moeten betalen voor eigenlijk uitgeleefde woningen, die eigenlijk ooit zullen wel gerenoveerd worden, maar in afwachting van men een aantal mensen onderbrengen.
Geert, toen dit onderwerp werd gesuggereerd voor de podcast, dacht ik, maar jongens, waar gaan we het nu over hebben? Dat is toch zo'n klein onderwerp binnen onderwijs? Waar hebben we het over? Tot ik dan de resultaten zag van TeacherTap, dan werd de vraag gesteld of in verschillende vormen van, heb je ooit al lesgegeven aan leerlingen zonder wettig verblijf? Ja, dan zien we toch dat 15% daar ja op antwoordt. Dat 39% antwoordt, ja, ik heb er ooit les aan gegeven. En 15% zit er nu iemand in jouw klas. 90% heeft er ooit al les aan gegeven, is al mee aanraking gekomen. Heb je een andere vraag ook, die wat later gesteld is, die recent gesteld is, gaat over 23% heeft ooit al een leerling zonder wettig verblijf. Ja, give or take, 1 op de 5 leerkrachten komt in aanraking met een leerling die geen verblijfsvergunning heeft in dit land. Ik vond dat heel veel, ik verschoot daarvan.
Ik persoonlijk ook, en ik ga zeggen waarom. Omdat het feit van in onwettig verblijf hier te zijn, geen wettig verblijf te hebben, dat staat natuurlijk ook niet op het voorhoofd van die leerlingen.
Ja, wel, ja.
En, dus vandaar, als leerkrachten zeggen van, nee, ik heb die nog nooit gehad, mogelijks, hebben ze dat wel gehad. Want je kan wel zeggen, ik heb zo kinderen gehad in mijn klas. Dat kan je vaststellen. Maar eigenlijk kun je niet vaststellen, ik heb die kinderen niet. Je kunt ook zeggen, ik weet het niet. Mm-hmm. En dat heeft onder meer te maken met het feit, vaak worden kinderen ook ingeschreven op de school op het moment dat ze wettig op het grondgebied waren. Men heeft dan een rijksregisternummer. Het kind wordt ingeschreven met een rijksregisternummer op school. En eigenlijk, dat wordt gewoon meegenomen voor de rest van de volgende schooljaren. En voor alle duidelijkheid, ook zonder rijksregisternummer, want mensen zonder wettig verblijf, die hebben in principe geen rijksregisternummer. Ze hebben het misschien ooit gehad. Strikt genomen, die kunnen ingeschreven worden. De wet laat dat ook toe. Zij moeten zelfs ingeschreven worden. Maar de boodschap die ik gewoon wil geven, veel van die gezinnen zonder wettig verblijf, de onderwijsactor, of dat dan nu de schooldirecteur is, of de leerkracht, die weet het ook niet altijd.
Ja, als die ouders dat niet aangeven,
ja,
dan ga je dat eigenlijk niet te weten komen dat die asielprocedure is afgewezen bijvoorbeeld, of dat de vergunning ingetrokken of verwijderd is.
Omdat we niet meer voldoet aan de voorwaarden, wat ook
daar
kan.
Daar op zich krijg je als school geen melding van. En dat rijksregisternummer, dat moet je één keer ingeven, daarna spreek je niet meer, dus dan weet je het niet.
Het is ook wel zo, stel dat gezinnen en cours de route het verblijfstatuut verliezen, want eigenlijk gaat het over de ouders, verliezen hun verblijfstatuut. Ja, het kind volgt uiteraard het statuut van de ouders, en dat is eigenlijk een juridische regeling. Maar dat gaat niet altijd het eerste zijn wat de ouders gaan vertellen aan de school. Van beste school, ik ben mijn verblijfsvergunning kwijt. En ze zullen misschien schrik hebben van gaat de school daarover zeggen van, veel gezinnen gaan daar juist heel discreet mee omgaan. Mm-hmm. Tenzij ze al met een bepaald iemand van de school een heel nauwe vertrouwensband hebben, kan het uiteraard wel zijn dat sommigen dat wel zullen vertellen aan de scholen. Hè? Dus dat kan uiteraard wel.
Misschien eerst even over die cijfers nog. Heb jij een idee hoeveel leerlingen zonder verblijfsvergunning op dit moment in ons Vlaamse onderwijs zitten? Zijn daar cijfers over?
Nee. Want als je ergens iemand zou horen die beweert dat zijn de cijfers...
Ze staan niet op papier, paranormale gaven, dus je kan ze niet tellen. Ja. Van, ja.
Maar het feit dat die mensen formeel niet geregistreerd staan, dat maakt al dat eigenlijk... Er bestaan geen betrouwbare cijfers. Dus als er cijfers circuleren, zijn dat eigenlijk een beetje extrapolaties van contacten die er ooit geweest zijn tussen gezinnen zonder wettig verblijf met een bepaalde overheidsdienst. Ik zeg maar iets. Mensen zonder wettig verblijf, een van de weinige rechten die ze hebben, is eigenlijk medische hulp. Toegang tot medische zorgen. Daarvoor moet een formele procedure gevolgd worden waar het OCME altijd een actor is. Uiteraard zijn er wel cijfers. Iedere gemeente kan in principe zeggen van in onze gemeente zijn er zoveel mensen zonder wettig verblijf die gebruik gemaakt hebben van die regeling. Maar ja, dat is een indicatief cijfer, want je hebt nog altijd veel mensen die zich niet zullen outen of die schrik hebben om gebruik te maken van die regeling. Dus vandaar, cijfers zijn moeilijk te zeggen, maar schattingen die circuleren... Eigenlijk praat men over, als we België nemen, tussen de 100.000 en 180.000, zou je kunnen zeggen. Maar hoeveel daarvan minderjarig zijn, dit blijft gissen. Ja.
Het is een taboe om het te vermelden, omdat je ook in een soort van... Om als ouder te gaan zeggen op school van hey, we zijn ons verblijfsvergunning kwijt of we hebben geen verblijfsvergunning, zei je net al. Van, ja, het is niet zo gemakkelijk om dat te gaan zeggen op een school waar je misschien wel of misschien niet een goede band hebt. Maar... Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat als zo'n boodschap komt, soms kan die onverwachts komen, soms komt die na een jaar lang wachten, dat een enorme impact heeft op een gezin, op een kind, op een leerling. Dus dat ook, en dat die impact zich dan ook resoneert in het onderwijs, denk ik dan. Of in het onderwijs van die leerling. Hoe... En je kan je aan twee kanten kijken. Je kan eens kijken van wat als je dat als school wel weet, hoe ga je ermee om? Maar misschien eerst even beginnen bij de kant van die ouders, van... Ik denk soms wel van, ja, misschien moet je het wel melden, omdat er dan ook rekening mee gehouden kan worden, maar er dan ook over nagedacht kan worden van hoe gaan we hiermee omgaan, omdat, ja, als dat, ja, ik kan me wel voorstellen dat een effect heeft, of bijvoorbeeld die resultaten van het kind, dat welbevinden van dat kind, dat gaat toch impact hebben.
Ja, want eigenlijk impact is natuurlijk velerlei. Als je het bekijkt van het perspectief van een kind of een jongere, zelfs dat is een kind 7 jaar, die begrijpt wel... Daar wordt over gepraat in het gezin meestal. Allee, het feit dat de ouders een negatieve beslissing krijgen, onderschat dat niet. Kinderen weten dat. Hè.
Dat is gewoon de stress dat ze voelen in het huishouden. Al wordt het niet letterlijk gezegd waarom, maar de stress die ze gaan voelen.
Want die ouders die krijgen meestal een aangetekende brief, waarbij ze worden uitgenodigd naar de gemeente om een beslissing af te halen. En eigenlijk is dat een beslissing die een beetje bepalend is van... hoe zit het hier? Mag ik blijven of niet? Of ga zo maar door? Of omgekeerd, stel dat het een beslissing is dat een verblijf wordt ingetrokken. Is ook altijd aangetekend. Soms kan iets verwacht komen, soms kan iets heel onverwacht komen. Maar eigenlijk dan ontstaan er eigenlijk vaak veel nieuwe problemen in het gezin. Wat bedoel ik daarmee? Dat een van de ouders tijdens het legale verblijf aan het werk was, eigenlijk die tewerkstelling zal stoppen. Of stel dat het iemand was die recht had op een uitkering, na verloop van tijd zal die uitkering stoppen. Ook gezinsbijslagen, stel dat een gezin die ontving, ook dat zal stoppen. En daarom niet van dag op dag, maar vaak is dat met soort uitdoofscenario's. Dus de problemen, de gezinscontext, om eigenlijk normaal te functioneren, zal altijd moeilijker worden. En vaak, dat zie je dan ook wel soms opduiken, dat... mensen de huishuur niet meer kunnen betalen. Hè?
En als ze dat wel kunnen, kunnen ze dan uit hun huis gezet worden? Als ze hun verblijfsvergunning...
Nee, als ze in een private woning wonen, bedoel ik. Hè? Als ze een private woning op de huurmarkt... Hè? Ja. Het is niet omdat ze het verblijfsrecht verliezen, dat ze die woning zouden moeten verlaten. Nee, hè?
Het is niet dat de eigenaar dan kan zeggen van ja... Je hebt dan geen job meer, je hebt hier geen rechten meer.
Nee, maar
daar wil je niet aan verhuren. Allee,
is het wel de bedoeling, een eigenaar heeft wel het recht om na te gaan of betrokkenen huur kan betalen. Ja. En ja, dan kom je soms wel natuurlijk in een spanningsveld. Mm-hmm. Maar alleszins, eens een gezin zonder wettig verblijf valt, is dat eigenlijk een soort nieuwe evenwichtsoefening voor het gezin. Een heroriënteren. Wat gaan we doen? Gaan we hier blijven? Gaan we terugkeren? Sommige mensen kunnen ook niet terug. En ja, dan zie je dat er toch wel problemen opduiken die mogelijk ook zichtbaar zijn op de school. Maar vaak kan de leerkracht of de figuur, het is nu gelijk wie, er niet altijd de vinger op leggen. Hè? Plots schoolfacturen hè, die niet meer worden betaald. Wat is daar aan de hand? Misschien onbewust gaan die, hè, die gezinnen plots een label krijgen van oei, oei, hè, dat is er een multiprobleemgezin. Maar de school kan de vinger er niet altijd op leggen. Hè? Maar het kan ook zijn dat de school niet zal merken. Dat die ouders toch proberen in alle stilte verder te doen, op zoek aan een zwart werk, en toch proberen in de eerste plaats alles in orde te maken voor het kind. En ze zetten zichzelf op de tweede plaats. Hè. Maar dat het weinige hè, dat ze nog zouden verdienen, hè, via overlevingswerk, om het zo te zeggen, hè, integraal gaan besteden op een manier dat het kind ten goede komt. Hè. Dus het zal niet altijd zichtbaar zijn. Soms wel, soms niet.
Ja. Andere respondenten van Teachit hebben ook de vraag gesteld, het niet hebben van een verblijfstatuut heeft een impact op het functioneren van de leerling, student, cursist in de klas. Ja, een overgrote meerderheid, als ik even snel reken, zo'n 78% is daarmee eens. En daarvan nog 17% neutraal, dus dan ik denk maar 4% is het niet mee eens. Dus er is wel denk ik een duidelijke consensus over het feit dat er inderdaad een impact is. Je hebt die net al even geschetst. Wat moet je als school doen als je toch te weten komt, als je toch ontdekt ja. of als je geïngelicht wordt door de ouders van ja, kijk, dit is de situatie. Wat kan je eraan doen?
Nu, misschien is het belangrijk om, ja, je zou kunnen zeggen, wat is belangrijk hè, om te weten in functie van je contact met de ouders. Nu, los daarvan denk ik dat het altijd belangrijk is dat een school toch minimaal basiskennis heeft over wat betekent dat recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf. En misschien ja. allee, dat we dat voor straks nog nemen. Hè.
Ja, zeker, zeker.
Maar omdat we merken toch nog altijd dat bij sommige scholen er soms nog een onwetendheid bestaat over wat betekent het recht op onderwijs voor die kinderen zonder wettig verblijf. En scholen in het stedelijke context zijn er vaak al iets meer mee vertrouwd hè, met het feit dat er kinderen zonder wettig verblijf zitten en wat dat betekent hè, op vlak van onderwijsrecht of schoolrecht, om het zo te zeggen. Hè. Wat wil ik daarmee zeggen? Hè? De kinderen die kunnen perfect ingeschreven worden. Hè? De regelgeving heeft dat zo hè, bepaald hè, in uitvoering van hè, kinderrechtenverdragen. Dus een kind mag ook niet geweigerd worden van de school om zulke zaken. Een school is subsidieerbaar voor die leerlingen. Dus dat loopt allemaal gelijk. Maar toch zijn er een aantal facetten die je kan linken aan dat onderwijsgebeuren die wel anders zijn. Hè. Wat bedoel ik daarmee? Alle ondersteunende maatregelen om onderwijs betaalbaar te maken, zoals studietoelagen, schooltoeslagen, ga zo maar door, dat hebben die ouders niet. Hè. Andere aspecten die toch een invloed hebben in relatie tot de school is bijvoorbeeld, zij kunnen niet mee op studiereis naar het buitenland. Ja, dat alleen al zijn zaken dat het toch wel belangrijk is voor scholen om toch die minimale basiskennis te hebben om soms uw kinderen niet in gevaar te brengen. En als we het dan ja, toch hebben over die schoolreizen, kinderen gaan vaak iets verzinnen.
Waarom ze niet mee kunnen?
Ja, en tenzij ze zich al geout hebben als persoon zonder wettig verblijf op de school, maar als ze dat niet gedaan hebben en die willen doen, zijn dat vaak de kinderen die zich ziek gaan melden. Andere zaken. Hè? En ja, dat is natuurlijk, hè, dat zijn heel pijnlijke situaties voor de kinderen, omdat ze op die manier zien dat, ja, hoe jonger je bent, kinderen merken weinig verschillen met elkaar. Maar hoe ouder je wordt, ontstaan er verschillen. Hè? Die buitenlandse studiereis, jij kan niet meegaan. Uw leeftijdsgenoten, hè, ik heb het nu over iets oudere kinderen, kunnen een vakantiejob doen. Jij niet. Uw leeftijdsgenoten gaan voor de rijbewijs. Jij kan dat niet doen. Hè? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, met ouder te worden, die divergentie groeit. Hè?
Misschien moeten we er even op ingaan op die rechten en plichten die er nog... Want als we kijken, ook die vraag is gesteld, ben jij op de hoogte van wat leerlingen zonder verblijfstatuut nog wel en niet mogen? Dan moeten we erkennen dat 80% aangeeft nee, we zijn daar niet van op de hoogte, dus dat daar nog wel een lacune is van kennis. Je hebt er al een aantal belangrijke aangehaald, dus enerzijds een recht op onderwijs. Je mag niemand weigeren, je hoeft ook niemand te weigeren. Je kan die inschrijven en je krijgt er subsidies voor. Dus op zich moet je zelfs die vraag niet stellen op bij de inschrijvings... Allee, of, dat is op zich geen relevante vraag om te stellen, ik zal het zo zeggen.
Nu, uiteraard, elk kind moet bij een inschrijving moet geïdentificeerd worden. Hè? Dus uiteraard... men mag uiteraard niet werken aan fictieve inschrijvingen. Hè? Maar de regelgeving is wel zo geconcipeerd voor onderwijsactoren. Zelfs al zou een kind... Hè? Want we moeten zien dat we bepaalde zaken niet door elkaar gooien. Ja. Mensen zonder wettig verblijf, die hebben wel vaak een identiteitsdocument of een paspoort. hè, maar geen verblijfsvergunning om in België te mogen verblijven. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, hè, mensen zonder wettig verblijf, ze hebben geen toelating om hier te zijn, of niet meer, maar vaak hebben ze nog een bewijs van identiteit.
Van het
land van herkomst. Vaak een vervallen identiteitskaart, een vervallen reispaspoort, hè, het hè, bruine boekje, zoals sommigen van ons ook hebben, hè, als ze naar verdere landen moeten reizen. Nu, dit volstaat voor een inschrijving. En meer zelfs, hè, men heeft ook uitdrukkelijk voorzien, mocht toch ook hè, de situatie voorkomen, dat zelfs dat ontbreekt, dan kan het kind perfect ingeschreven worden. Je moet wel fysiek aanwezig dan zijn bij de inschrijving, juist om te vermijden dat het zou gaan om een fictieve inschrijving. Hè. Maar we denken van, goh ja, hè, strikt genomen, allez, hè, dat is allemaal oké, maar we komen van ver. Hè. We hebben een tijd gekend dat scholen onterecht vaak deze kinderen als vrije leerling inschreven. Omdat de school dacht dat het niet mocht.
En wat bedoel je met als vrije leerling inschrijven?
Als een leerling als vrije leerling wordt ingeschreven, eigenlijk zou je kunnen zeggen van, op dat moment is de leerling niet een officieel ingeschreven leerling. De school krijgt ook geen subsidies voor dat kind. Maar op het einde van de rit kan dat schoollopen ook niet bekrachtigd worden met een diploma of getuigschrift. Dus eigenlijk ja, ontneem je daardoor onterecht kansen aan die kinderen. En eigenlijk was dat nergens voor nodig. Er was een recht op onderwijs. En om dat soort toestanden te vermijden, heeft de, ik keer nu terug in het verleden, heeft de toenmalige minister van onderwijs en justitie, hebben die eigenlijk toch rond de tafel gezeten om nog een keer een omzendbrief in elkaar te steken, die eigenlijk nog een keer de puntjes op de i zet wat het recht op onderwijs betreft voor die kinderen. Hè. Strikt genomen was dat niet nodig. Hè. Maar zoveel onzekerheid nog op het terrein heeft er eigenlijk voor gezorgd we gaan nog niet keer alles goed oplijsten.
Mm-hmm. Dus bij die inschrijving is er op zich geen probleem. Wat wel kan, ze hebben, wat ook belangrijk is, ze hebben recht op een diploma. Dus ze kunnen perfect afstuderen en dan krijgen ze een diploma mee naar huis.
Ja.
Daar is op zich geen enkel verschil mee met een kind met wel een verblijfsvergunning. Nee. Ja.
Maar het is natuurlijk wel wat daarna. En ik praat niet zozeer over lager. Maar ja, wat als ze 18 plus zijn? Want natuurlijk, als ik praat over dat recht op onderwijs. Kinderen studeren eventueel af. Secundair, halen een secundair diploma. Maar eigenlijk kunnen ze een diploma niet verzilveren op de arbeidsmarkt. Want zij mogen niet werken. En uiteraard, ja, dat recht op onderwijs is eigenlijk voorzien tot uw 18 jaar. Maar wat daarna, hè, misschien... Allee,
kunnen ze hogescholen niet gaan doen?
Of we daar nu op ingaan of straks. Maar je hebt hoger onderwijs en je hebt volwassen onderwijs. En wat is eigenlijk een beetje het rare? Hè? Het volwassen onderwijs, tot 20 jaar geleden, hadden die mensen toegang tot volwassen onderwijs. Daar heeft men op een bepaald moment een schot tussen gestoken, waarbij men zei van, om in te schrijven aan het volwassenenonderwijs moet je een wettig verblijf hebben. Dus daar zijn die mensen formeel van uitgesloten. Bij hoger onderwijs ligt het anders. Bij hoger onderwijs heb je weer specifieke toelatingsvoorwaarden om ingeschreven te kunnen worden. Dat gaat onder meer over taalvereisten. Je moet uiteraard kunnen de taal beheersen om die onderwijsrichting te volgen. Ook de nodige voordiploma's, dat zijn natuurlijk ook vereisten. Maar het hebben van een wettig verblijf is geen toelatingsvereiste voor hoger onderwijs. Dus daar kan het wel.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat ze niet, soms in de praktijk onterecht geweigerd worden. Hè?
Ah, ja.
Maar daar kan het. Maar dat zijn natuurlijk de witte merels. Hè? Dus mensen die hier een secundair diploma behalen, hè? Ze bestaan. Hè? We hebben regelmatig leerlingen. Eigenlijk aan alle hogescholen en universiteiten zitten studenten zonder wettig verblijf. Dat is niet de grote massa, hè? Maar die zijn er. Hè?
Waarom is dat dan met dat volwassenenonderwijs wel, die uitsluiting? Wat is de redenering daarachter geweest?
Ja, dat is ooit een maatregel genomen door de toenmalige minister van Gelijke Kansen. Hè? Gelijke kansen.
Ja, maar het is op zich raar, want dat zijn vaak bijvoorbeeld leerlingen die geen wettig verblijf, dat zijn vaak leerlingen die van een ander land komen, die vaak dan de moedertaal die geen Nederlands kunnen. Dus die beginnen dat te leren, waardoor dat ze wel vaak achterstand oplopen op school. Dus dat komt er een soort van leervertraging, waardoor dat ze vaak als ze 18 zijn, misschien nog niet in het zesde middelbaar. Dus dat de stap naar een volwassen onderwijs soms wel heel gemakkelijk, of vaak ook wordt aangeraden, van ja, kijk, je bent nu 17, 18 jaar, ga naar dat volwassen onderwijs, daar heb je meer onderwijs op maat en past ook beter bij jouw leeftijd. daar kan je misschien een beter traject lopen. Maar daar worden ze net van uitgesloten.
Ja, maar natuurlijk, verandering van wetgeving, dat is een, wetgeving zijn politieke keuzes. En daar achterliggende politieke keuzes zullen ongetwijfeld zijn van... En dat is vaak een communicatie van politici, een veel voorkomend iets. Waar men kan, waar men niet gebonden is aan mensenrechten, probeert men toch rechten van mensen zonder wettig verblijf in te perken. En de filosofie die men dan vaak hanteert, of het discours is, ja, we willen het die mensen niet te gemakkelijk maken, want anders gaan ze hier blijven hangen. Dat is eigenlijk het discours dat er vaak achter zit. Maar uiteraard, ja, voor veel van die mensen die het secundair verlaten en die hier nog in het land verblijven, ja, dit is natuurlijk wel een gigantisch probleem, omdat ze vaak profielen hebben die meer aansluiten om daarna nog volwassenenonderwijs te volgen. Niet iedereen heeft het profiel om zomaar in hoger onderwijs te stappen. Maar ze bestaan. Maar het is raar, de discrepantie natuurlijk. Zeker in ogen van de mensen zelf.
Heeft een school of een leerkracht meldingsplicht? Bijvoorbeeld een leerkracht komt te weten of wordt in vertrouwen genomen door een leerling van wij hebben geen verblijfsvergunning. Moet die persoon dat dan melden of de school dat dan melden aan de bevoegde instanties of de politie of een andere instantie?
Nee, absoluut niet. Dus onderwijsactoren, ik neem eventjes de brede term, ja. Die hebben absoluut geen meldingsplicht. En zo natuurlijk ook. Want vaak zeggen mensen van, ja maar dat moet toch. Sommigen vinden dat dat moet geweten zijn. Maar we moeten ons geen illusie maken. Dienst Vreemdelingenzaken, de federale instantie die eigenlijk de verblijfswetgeving controleert, die weet perfect waar mensen zonder wettig verblijf verblijven. Meldingsplicht. Het gaat eigenlijk zelfs zodanig ver dat... Want meldingsplicht, eigenlijk vloeit dat een beetje voort vanuit het idee een misdrijf moet gemeld worden. Nu, en eigenlijk, die meldingsplicht geldt enkel voor ambtenaren. Niet elke onderwijsmedewerker is een ambtenaar. Maar nog los daarvan, een politieagent heeft in principe ook een meldingsplicht. Maar wat is de filosofie van meldingsplicht? Dat is om vervolging mogelijk te kunnen maken bij een misdrijf. Maar het vergrijp, onwettig verblijf, eigenlijk is dat in de eerste plaats een administratief misdrijf. Men gaat dit nooit strafrechtelijk vervolgen. Dus parketten die zeggen aan politiediensten, belast ons niet met PV's van een onwettig verblijf, want wij gaan die niet vervolgen. Waarom? Er zijn andere administratieve maatregelen. Als die mensen ooit gecontroleerd worden, lopen zij het risico om eigenlijk opgesloten te worden, niet in de gevangenis, maar in een specifiek detentiehuis voor mensen zonder onwettig verblijf, met het oog op een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Maar dit heeft weerom niets te maken met strafrechterlijke sancties. Dit is eigenlijk gewoon administratief een maatregel om de mensen te bewegen om terug te keren naar het land van herkomst.
Dus even voor de duidelijkheid. Dus bijvoorbeeld een gezin krijgt een brief aangetekend. Daarin staat, jullie verblijfsvergunning is geweigerd of vervalt of wordt ingetrokken. En dan, vanaf dan moeten ze eigenlijk uit eigen beweging het land verlaten.
Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, België is geen politiestaat, gelukkig maar. Maar als mensen een negatieve beslissing krijgen aangaande hun verblijfsaanvraag, men krijgt dat onder de vorm van een brief. Ja. En daar zal dan ook de motivatie in staan, de wettelijke motivatie waarom het verblijf geweigerd is. En daar zal in staan ook een bevel om het grondgebied te verlaten binnen de x aantal dagen. En er zal ook in staan van, kijk, als u geen gevolg geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten, kan het zijn dat u gedwongen verwijderd wordt van het grondgebied. Dus de filosofie is, mensen moeten zelfstandig gehoor geven aan het bevel. En uiteraard, wat probeert men ook te doen, is die mensen individueel, dat gebeurt door ambtenaren van Dienst Vreemdelingenzaken, dat is eigenlijk nieuw, aanklampend op te volgen. Om eigenlijk met die mensen in gesprek te gaan van, kijk, hoe zien jullie de toekomst? In de hoop dat mensen eigenlijk iets bewuster nadenken van, wat ga ik doen? Maar natuurlijk, het probleem is vaak die gezinnen zonder wettig verblijf. En ik praat nu vooral over gezinnen die hier al 10 jaar zijn, 15 jaar zijn. Families, zeker families met kinderen, die zijn hier zo geworteld dat eigenlijk terugkeer geen optie meer is. Die kinderen die hier al zo lang zijn, hun Nederlands is ja. vaak beter dan hun moedertaal, om het zo te zeggen. Dus,
wonen vaak langer hier dan dat
ja, ze, of hebben zelfs het land van herkomst nooit gekend. Ja. Dus vandaar, binnen dat profiel van mensen zonder wettig verblijf, allee, dat is natuurlijk zo gigantisch verschillend. Iemand die na 2 maanden te horen krijgt, ik mag hier niet zijn. Uiteraard, in de hoofden van die mensen is dat ook, hoe zal ik het zeggen, gigantisch moeilijk, want het is eigenlijk een mislukking van de droom die ze voor ogen hadden. Maar voor mensen die al 15, 20 jaar zijn, is terugkeer vaak nog veel minder een optie.
Ja. In hoeverre is die angst dan dat je wordt tegen, bijvoorbeeld dat je met je auto aan het rijden bent en je wordt tegengehouden voor een alcoholcontrole, of je achterlicht werkt niet en de politie ziet dat en die houdt jou tegen om je daarvoor te controleren. Die vragen jouw papieren of jouw rijbewijs of jouw identiteitskaart, die heb je niet. Dat je dan in zo'n detentiecentrum wordt gepraat. Hoe reëel is die kans?
Ja. Nu, als je jongeren zonder wettig verblijf bevraagt, ik heb heel veel jongeren zonder wettig verblijf gesproken, of voormalige jongeren zonder wettig verblijf, die ondertussen wel verblijfsrecht hebben, die zeggen altijd, ook nu nog, zelfs nu ik papieren heb, als ik een sirene hoor, heb ik nog altijd een kleine kramp in mijn lijf. Dus de onbewuste schrik van politie is er altijd. En niet omdat ze politie de boeman vinden. Hè? Want als ze politiediensten in België vergelijken met politiediensten in het land van herkomst, allee, vinden ze politie eigenlijk heel betrouwbaar en een vorm van... het geeft ergens een gevoel van veiligheid, maar niet wat dat aspect betreft. Hè? De schrik van ooit via een controle, dat kan een routinecontrole zijn, de schrik dat hun verblijfsdocumenten worden opgevraagd, dat zit er altijd in.
En als dat gebeurt, want dat kan op zich via een toevallige aangelegenheid
zijn. Het kan toevallig zijn.
Al was je maar getuige van een ongeluk of zo. Dan is de kans heel reëel dat je dan wordt overgebracht naar zo'n detentiecentrum.
Nee, zo snel gaat het niet. Maar als politie identiteit controleert van een persoon, zal die bijna automatisch ook het verblijfsdocument vragen. Kijken of die het recht heeft om hier te verblijven. Als dat allemaal niet zo duidelijk is, heeft de politie in principe eigenlijk de wettelijke plicht om contact op te nemen met dienst vreemdelingenzaken. Hebben ze eigenlijk ook het recht om dat gezin administratief aan te houden. En dat kan 24 uur duren. En binnen die periode moet de dienst vreemdelingenzaken zeggen van wat er met die persoon of met dat gezin moet gebeuren. En dienst vreemdelingenzaken zal dan eigenlijk in de computers nagaan, om het simpel uit te leggen. Is daar nog een verblijfsrecht? Is er geen verblijfsrecht, zijn er eigenlijk verschillende scenario's mogelijk. Het kan zijn, en dat gebeurt heel vaak, dat het gezin opnieuw een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. Het kan ook zijn dat... in de vreemdelingenzaken eigenlijk instructie geeft van kijk, die persoon, breng die over naar een gesloten centrum X of Y in het kader van een gedwongen verwijdering. Maar dat is niet altijd in te schatten. Dat heeft ook veel te maken met het feit van capaciteit in de gesloten centra, vrije plaatsen. Zijn er akkoorden met het land van herkomst? Want sommige nationaliteiten kunnen ook niet gedwongen gerepatrieerd worden. Dus daar maakt, het is een beetje raar om te zeggen, het gaat weliswaar over mensen, maar die vreemdelingenzaken maakt een soort kosten-baten-analyse.
En telt familie daar bijvoorbeeld ook bij? Ik kan me voorstellen dat voor een alleenstaande man de keuze voor detentiecentrum gemakkelijker te maken is dan voor een gezin van 4 met 2 kinderen die middelbare school lopen en die...
Nu, eigenlijk moet er wel van uitgaan, gezinnen zonder wettig verblijf, die er al heel lang verblijven met verankerde kinderen. Allee, dit is geen target. Wat bedoel ik daarmee? Dienst Vreemdelingenzaken gaat daar niet actief naar op zoek, om het zo te zeggen. Zij willen in de eerste plaats inzetten op, en daar komen ministers vaak mee in het nieuws, ze willen vooral mensen zonder wettig verblijf die criminele feiten hebben gepleegd, wat uiteraard ook bestaat, daar willen zij volop op inzetten. Die gezinnen zonder wettig verblijf die verankerd zijn, geïntegreerd zijn, dit is niet hun core business, maar ja, als die gemeld worden via een toevallige controle, kunnen zij ook niet zomaar zeggen van, we doen niets. Dus daar moet je soms geluk hebben.
Dan even naar de impact, of naar hoe moet je daar nu als leerkracht, als school, als onderwijsinstelling mee omgaan. Stel dat je kan het heel... Je hebt dat net al gezegd, het kans is groot dat je het niet weet. En dan is het ook heel moeilijk om ermee om te gaan, denk ik. Maar wat als je het wel weet, wat doe je dan?
Ja, als je het weet, en het is natuurlijk ook, weet je het via de ouders zelf, want dan wil dat zeggen, die ouders hebben jou in vertrouwen genomen. Dat gaan ze niet zomaar doen. Ze gaan dat doen als ze jou respecteren en zich veilig voelen bij jou. Dan zou ik zeggen van, praat daarover. Gewoon het feit van dat je daarover praat en af en toe informeert, dit geeft die mensen rust. Hè? Het feit dat ze dat geheim ook met u hebben kunnen delen en jij maakt daar geen misbruik van, hè? Je begrijpt de complexiteit van de situatie. Zo bind je de ouders ook aan de school, om het zo te zeggen. Ja. Hè? Die betrokkenheid op de schoolloopbaan van die kinderen. Dus dat is altijd al iets wat ik zeg van, kijk...
Zie je het als een plicht van de school om dat te doen? Want ze hebben het recht, hè, dat hebben we net al besproken. Je hebt als school, dat kind mag ingeschreven worden, dat kind heeft schoolplicht ook, want dat hebben we misschien nog niet goed benoemd. Op zich heeft dat kind dezelfde plicht om naar school te gaan.
Ja, onderwijs, ze vallen eigenlijk ook onder de leerplicht.
Sorry, ik moet het zo zeggen. Ja. Ze hebben dus ook de plicht om les te krijgen, om te leren. Dus je kan maar beter een partner zijn van die ouders als school, dan dat je daar bij van spreken... moeilijk of ja, vijandig is een overdreven woord, maar dat je daar...
Tenslotte, wat is onze missie als onderwijsactor? Hè? Kwaliteitsvol onderwijs voor de kinderen. Hè? Een onderwijsactor is niet de beheerder van migratie. Hè? Dat is de taak van dienstvreemdelingenzaken. Hè? Elk heeft zijn missie, om het zo te zeggen. Hè? Kwaliteitsvol onderwijs. En ouderbetrokkenheid is belangrijk voor elk kind. En ik denk, in dat geval, er is een recht op onderwijs, hè, dat die oude betrokkenheid, zeker voor die gezinnen, ja, steekt daar zeker extra inspanningen in. Zeker als het ouders zijn bij wie, hè, die vaak al geen groot netwerk meer hebben. Hè.
Is er een... Ik zou ook denken, van misschien moet je er ook niet te veel aandacht aan geven. In de zin van, het is misschien de enige plaats waar het kind, zonder dat zwaard van Damocles, zonder dat die... Waar dat die eigenlijk in zijn recht is. Het is misschien een van de weinige plaatsen waar dat die eigenlijk... Ja, mag zijn, hè, want hij heeft dat recht op school en recht op... Dus misschien moet je daar ook niet te veel rond doen en...
Nee, laat ons het kind niet herleiden tot het is een kind zonder wat hij verblijft. Ja. Dit is absoluut niet de boodschap. Hè. Het is vooral iets om in het achterhoofd te houden. Hè. Omdat het bepaalde zaken kan verklaren. Zaken die ons irrationeel lijken of die we niet goed kunnen plaatsen. Vaak weten, het is een gezin zonder wat hij verblijft, kan zaken verklaren.
Ja.
Zeker als het plots ook gaat over het feit van...
De school, het staat naar Canterbury.
Financiële zaken, of het kind dat plots ziek is. En ga zo maar door. Hè. Maar ik geef je volledig gelijk. Hè. Het zijn in de eerste plaats kinderen hè, of jongeren. Hè. Maar hun, hoe zal ik het zeggen, hun ongedwongen jong zijn of hun schoolloopbaan, toekoor wordt het wel beïnvloed door die situatie van onwettig verblijf. Dus vandaar moeten we er wel iets mee doen... Maar niet op een manier van, het kind wordt daartoe herleid. Hè. Dat is zeker niet de bedoeling.
Hoe ga je om met de andere leerlingen in de klas? Vaak als er een probleem is met een leerling, medisch, psychologisch, thuissituatie, dan kan er gekozen worden soms om dat wel te delen met de klas, omdat die impact soms ook duidelijk, of ook afstraalt aan de klas, of dat de leerlingen zich vragen stellen van, waarom is die niet mee op school? Of wanneer... Hoe zou je scholen daarin adviseren of de ouderscholen in adviseren van, moeten we dat nu delen met de klas, al dan niet?
Ja, dat vind ik persoonlijk een moeilijke vraag. Hè. Om tenslotte ongevraagd, zonder medeweten van de ouders, dat vertellen, dat kan je al zeker niet, hè, want eigenlijk gaat het over heel discrete informatie. Ik zou daar op zich heel voorzichtig mee zijn, maar... Natuurlijk, het verhaal wordt soms anders wanneer een kind niet meer naar school komt, omdat het gezin eigenlijk getarget is in het kader van een proces of een, hoe zal ik het noemen, een verwijderingstraject, om het zo te zeggen. Ja, dat is het moeilijk om niets te doen natuurlijk. Hè.
Want dan
of
heb je
ook
een soort van rouw, dus hetzelfde als bij spreken. Een kind dat opeens plots vertrekt of dat lang in het ziekenhuis moet gaan, ligt of zo, of dat dan ook iets meemaakt, opeens zit hij niet meer in je klas, dan heb je ook een soort van rouwproces in die klas. Toch?
Inderdaad, hè. Want dat soort rouwprocessen, 20 jaar geleden kwam dat nog veel meer voor. En dat had te maken met het feit dat er toen nog geen beschermend kader was, ik heb dat eigenlijk nog niet verteld, tot 20 jaar geleden... In het kader van een verwijderingsmaatregel, dat klinkt zo raar, dat is mijn woord niet, een verwijderingsmaatregel, maar dat is het juridisch jargon. Politie, die kon eigenlijk de klas binnenvallen. En het gebeurde wel af en toe dat politie in uniform, bij wijze van spreken, klopt op de deur gaat open en vraagt van, waar zit leerling X, Y of Z? En eigenlijk stond er bovenbij, wordt het kind eigenlijk letterlijk meegenomen uit de klas door twee mensen in uniform. Eigenlijk trauma's voor het kind, trauma's
voor de klas.
Voor de klas, trauma voor de leerkracht. En dit gebeurde regelmatig. En ook toen heeft de Vlaamse minister van Onderwijs en de federale minister bevoegd voor, toen zat dat nog onder justitie, eigenlijk ook weer de handen in elkaar gestoken om eigenlijk ook een kader uit te werken voor politiediensten. En allee, de essentie is dat eigenlijk politie de school niet gebruikt als instrument in het kader van een gedwongen verwijderingsmaatregel. Juist omwille van die filosofie, school moet een veilige haven zijn. Hè? Want als je dat zou doortrekken, stel dat er echt een angstpsychose ontstaat bij ouders die kinderen hebben, die kinderen zonder wettig verblijf hebben, dan is het resultaat dat ze hun kinderen gaan thuishouden. En dit is voor niemand goed. Hè? Het is niet goed voor het gezin zelf, het is ook niet goed voor de samenleving.
De school als een soort van ambassade...
is een veilige thuishaven.
Waar je niet mag binnenvallen.
Daar zou eigenlijk het kind moeten hoe zal ik het zeggen, onbezonnen kind kunnen zijn. Mm-hmm. En de stress achterwege laten.
Ja. Hoe ga je als leerkracht, bijvoorbeeld in het lager, bijvoorbeeld, ben jij de leerkracht van die klas, daar zit dan misschien een kind in zonder nuttig verblijf. Er zit een tijdelijkheid of een onzekerheid aan die situatie. Hoe ga je daarmee om? Ik kan me wel voorstellen dat het dan moeilijk is om te spreken over jongens, over een paar maanden gaan we dat doen. Of volgend jaar in het derde leren ga je dat leren. Als je zo'n dingen vermeldt en je weet van, maar voor die leerling weet ik niet of dat die dat gaat, daarbij gaat zijn. Of dat die dan nog in het land gaat zijn. Misschien, hoe ga je daarmee om?
Ja, is moeilijk. Vind ik zelf ook heel moeilijk. Ik probeer hem te verplaatsen. Ja. Want ik geef zelf ook les in het hoger onderwijs. Dus ik heb ook al les gegeven aan jongeren zonder wettig verblijf. En als het gaat over dromen of over... Ja. Ja, ik zeg maar iets. We hebben ook buitenlandse studiereizen. Hè.
Ja. Want de uitzichtloosheid of de toekomst is heel moeilijk in te vullen. Hè? Want er is eigenlijk geen... De
toekomst is heel onzeker. Hè? Ja. En voor een heel, heel kleine minderheid wordt er soms toch nog een oplossing in het kader van verblijf gevonden. Maar ja, dat zal niet voor iedereen het geval zijn. Hè? Ik denk dat voor leerkracht wel belangrijk is om te beseffen van alle inspanningen die hij doet om al zijn kinderen kwaliteitsvol onderwijs te geven... Ook al is dat een kind zonder wettig verblijf, die inspanningen, zelfs al moet het kind ooit terug naar het land van herkomst, die zullen blijven renderen. Ik denk dat de leerkrachten ook niet mogen zien van, allee, zo triestig, zo zonde, allee, tuurlijk, het blijft een heel moeilijke zaak. Maar vaardigheden die een kind gekregen heeft, competenties die hij ontwikkeld heeft, dofies, hoeven die niet verloren te zijn. En zelfs al is het een terugkeer van het land van herkomst. Maar het blijft natuurlijk, ik kan me voorstellen, als leerkracht, zeker als je werkt met jonge kinderen, dat niet gemakkelijk moet zijn. Ja. Maar ik heb daar geen pasklare handvaten voor.
Snap ik. Oké. Geert Matthijs, heel veel dank voor dit gesprek.
Dank je wel.
De leraar denkt. Podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.